Schriftlezing vanavond is het Adventsevangelie, Lucas 1, vanaf vers 26 tot en met 52.
En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Tot de maagd die ondertrouwd was met de man wiens naam was Jozef, uit de huizen Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zei, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult bevrucht worden, en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn, en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En er zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen? En de engel antwoordende, zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie de dienstmaagd, des Heeren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in dezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in de stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindje op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met een grote stem en zei, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uws buiks. En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijn zere tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd.
We slaan de Heidelberger Catechismus open, gemeente, bij zondag 21... Zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. Dan wordt het volgende gevraagd in zondag 21. Wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Dat de Zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid des ware geloofs, van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen alle en een iegelijk, als lidmaat aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Tot zover. U ziet dat het in deze zondag gaat om drie vruchten, werkingen van de Heilige Geest. De Heilige Geest die de kerk vergadert, beschermt en bewaart. De Heilige Geest die de zonde vergeeft. maar ook de Heilige Geest die de gemeenschap der heiligen laat beoefenen. En dat laatste, dus dat is vraag en antwoord 45, staat vanavond centraal, de gemeenschap der heiligen. En dit gedeelte uit de catechismus wordt bepreekt vanuit Lucas 1, de geschiedenis dat Maria aankomt in het huis van Zacharias en Elisabeth. En centraal in die ontmoeting staat het moment dat Elisabeth de stem van Maria hoort. En ze zegt daarvan het volgende in vers 44. Want ziet, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. Dat is de kern van dit gedeelte dat vanavond tegen de achtergrond van zondag 21 wordt bepreekt. Het thema waaronder Gods woord wordt verkondigd vanavond is de gemeenschap der heiligen in het huisje. Het is maar een kleine woning, zo blijkt uit de context van Zacharias en Elisabeth. De gemeenschap der heiligen in het huis van Zacharias en Elisabeth. We letten allereerst op Maria en haar kind, haar zoon. In de tweede plaats op Elisabeth en haar zoon. En in de derde plaats op Zacharias en Gods zoon. Al horen we hem niet, hij is er wel bij. En ook niet zonder reden. Dus Maria en haar zoon, Elisabeth en haar zoon en Zacharias en zijn zoon. Het is best bijzonder, gemeente, dat Maria in allerijl, met haast, staat er in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben, met haast afreist naar een stad in Judea. Menigeen heeft zijn hoofd gebroken over de vraag waar die stad ligt. Ligt dat nou in de directe omgeving van Jeruzalem? Het lastige is ook dat in het Lucas-evangelie ook Galilea, het noorden van Israël, gerekend wordt onder de naam Judea. We weten het niet waar Zacharias en Elisabeth gewoond hebben. Wat we wel weten is dat Maria het weet als jong meisje. En als ook de weg weet, ze gaat op reis. Dat is bijzonder omdat een verloofd in deze tijd onder de directe verantwoordelijkheid van haar vader viel, zo hij nog in leven was. En in het toeleven naar haar huwelijk, zo'n verlovingstijd duurde maximaal 12 maanden, niets kon en niets mocht doen dan met toestemming van haar vader. Heeft Maria verteld wat er gebeurd is? Heeft ze ook verteld aan haar vader en daarin ook aan haar moeder wat de engel haar heeft meegedeeld? Niet alleen dat zij in verwachting zal raken, maar dat ook hun nicht Elisabeth, een oudere nicht uit dezelfde familie van moederskant, in verwachting zou zijn. We weten het niet. We weten niet eens of haar ouders nog op dit moment in leven waren. Waarom laat de evangelist Lucas dit liggen? Terwijl hij aan het begin van hoofdstuk 1 vertelt dat hij alles nauwgezet onderzocht heeft, mensen heeft opgezocht, met hen in gesprek is geweest over wat er toen en daar gebeurde. En in zijn evangelie blijkt dat Lucas goed geïnformeerd is. Vele feiten die we weten uit het leven van de zaligmaker putten we met name uit het Lucas-evangelie. Hij heeft wat dat betreft dus zijn vooronderzoek, voordat hij ging schrijven, zowel dit evangelie als ook het tweede deel, Handelingen, goed verricht. Hij is niet over één nacht ijs gegaan. Wel, ik denk om duidelijk te maken dat vanaf dit moment, vanaf het moment dat de engel tot de Maria sprak, zij ook direct in dienst is genomen van de Heer. Zij valt niet meer onder verantwoordelijkheid van haar vader en moeder, maar met de woorden, zie, de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar uw woord, maakt Lucas ook meteen duidelijk dat ze vanaf dat moment een andere vader dient in de meest letterlijke zin van het woord. Natuurlijk vreesden ze de Heere voor die tijd, laat dat duidelijk zijn. Maria was een godvrezende vrouw. Maar op een bijzondere wijze wordt haar leven in bezit genomen door haar hemelse vader. En die gehoorzaamt ze op dit moment. Juist het weglaten van haar biologische ouders, als ik het zo mag zeggen vanavond in onze termen, juist het weglaten van haar biologische ouders maakt des te scherper zichtbaar het machtige werk en de vaderlijke zorg van de Heere die ze vanaf dit moment dient. Ze heeft ook niet langer over gedaan voordat ze op reis ging. Ze vertrok met haast Zo benadrukt Lucas in zijn evangelie. En ze kwam ook aan met haast. Zo wordt het ook beschreven door Lucas. Je ziet het als het ware voor je gebeuren. Dat op een dag Zacharias en Elisabeth, die zich er niet van bewust zijn wat er staat te gebeuren en wie er plotseling op bezoek komt, opeens staat ze daar in het huis en ze groet haar oudere nicht als vanuit het niets staat ze daar opeens. In het huisje van Zacharias en Elisabeth. Door Gods woord gedreven. En door Gods belofte gebracht bij deze oudere mens. We zien hier eigenlijk al meteen het werk van de Heilige Geest op lichte gemeente. Daar waar de Heere gaat werken, brengt hij mensen bij elkaar. En dat staat in een schril contrast met het werk van de duivel. Dat zien we ook aan het begin van de geschiedenis van ons mens. Daar waar de duivel voet aan de grond krijgt, breekt hij alles uit elkaar. Worden banden verbroken. Het huwelijk van Adam en Eva ligt in puin. De band tussen God en Schepper, en deze twee mensen die hem verenigt, is stuk. Dat is typerend voor het werk van de duivel. Uit elkaar drijven. Kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest om bij elkaar te brengen. Ik stip het even aan, gemeente. Maar aan die schaduwzijde kunnen wij vanavond niet voorbij gaan. Als we al luisteren naar het Lucas-evangelie, stilstaan bij wat de gemeenschap der heiligen betekent. Die uitdrukking staat direct na ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Die kerk ligt uit elkaar. Laten we die pijn ook voelen vanavond. We zullen zien hoe godvrezende mensen hier in het huis bij Zacharias en Elisabeth bij elkaar komen in de tijd dat er nog één kerk is. En deze woorden worden vanavond verkondigd in de tijd dat er 10 verschillende kerken zijn over het rond van deze wereld. En meer dan 10 in ons vaderland. We kunnen niet zeggen dat dat nou het werk van de Heilige Geest is. Zoveel verschillende kerken. Dat blijkt ook daaruit als u vandaag de dag, en misschien heeft u dat zelf ook wel eens ondervonden, godvrezende mensen uit verschillende kerken bij elkaar brengt. Zodra ze gaan spreken met elkaar over de kerk, ligt de zaak uit elkaar. Maar als we met elkaar in gesprek raken over het werk van de Heilige Geest, dan vallen de muren gelukkig weg. Maar dat moet ons ook wat te zeggen hebben. Dat die muren dus dan wel wegvallen, die hoeven en mogen er dus niet zijn. Draagt u dat mee in uw gebed? Of zet u zich graag af tegen een ander kerkverband? Ook hier ter plaatse in Sliedrecht, links of rechts, zo met even. We hebben niet zoveel meer om op te beroemen, of wel? Wat we nog hebben, dat is dankzij genade. Maar voor hoe lang hebben we dat nog? Maria komt binnen in het huis bij Zacharias en Elisabeth. En ze staat daar opeens. En als ze daar binnenkomt en ze groet, dan valt op, gemeente, laten we dat maar even rustig met elkaar gaan lezen, ook vanavond, dat valt op dat er meteen ook gereageerd wordt op de groetenis van Maria. Ze snelt, vers 39, naar het stadje ergens in Judea. Ze komt in het huis van Zacharias. Ze groet Elisabeth, let u er even op. In het huis van Zacharias groet ze Elisabeth. Dit hebben we nodig straks bij ons derde punt. In het huis van Zacharias groet ze Elisabeth. Waar is Zacharias? Ze groet Elisabeth en op het moment als Elisabeth de stem hoort, vers 41, springt het kindeke dat Elisabeth verwacht, ze is nu 6 maanden in verwachting, op in haar buik. En Elisabeth wordt vervuld met de Heilige Geest. En ze roept uit met grote stem en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. Het eerste wat opvalt, gemeente, is dat Elisabeth bijna letterlijk dezelfde woorden gebruikt die de engel Gabriël een paar dagen daarvoor tegen Maria heeft uitgesproken. Toen opeens op klaarlichte dag een engel stond voor Maria en de engel Gabriël tegen haar sprak: gezegend zijt gij onder de vrouwen. Tussen die groet uit de hemel en de groet van Elisabeth op de aarde liggen een paar dagen. Waarom is dat zo belangrijk? Dat zowel de groet van de engel als de groet van Elisabeth één op één samenvallen. Wel, het is voor Maria een bevestiging dat het woord dat de engel tot haar sprak waar is. Zo weet zij dat ze in verwachting is. Dat ze zwanger is. En tussen die eerste groet en die tweede groet ligt de schaduw van de Heilige Geest die over haar kwam en haar zwanger heeft geschapen. Zo weet het jonge meisje dat het waar is. Bij Elisabeth kun je het na 6 maanden zwangerschap zien. Dat is een kindje verwacht. En bij Maria na een paar dagen natuurlijk nog niet. Ze moet het hebben van het woord. En dat woord wordt bevestigd in de ontmoeting met Elisabeth. Ik trek zomaar alvast een eerste lijn, gemeente. Als we vanavond al luisteren naar Gods woord in het licht van de Heidelberger Catechismus, ook zullen stilstaan bij de gemeenschap der heiligen. Wat verbindt heiligen, dat zijn mensen die bekeerd zijn, nu met elkaar? Dat is het woord. Meer niet. Alleen maar het woord. En het bijzondere is dat Elisabeth juist ook op dit moment door de Heilige Geest gebruikt wordt om het werk van de Heere in het leven van Maria te bevestigen. Terwijl zij er niet bij was, enkele dagen daarvoor in het huisje waar Maria aan het werk was en Gabriël plotseling voor haar stond en die woorden uitsprak: gezegend zijt gij onder de vrouwen. Zij was daar niet bij. Neemt ze dan klakkeloos zonder bij na te denken diezelfde woorden over? Of mogen we vanavond tegen elkaar zeggen dat boven die ontmoeting tussen deze twee vrouwen het werk van de Heilige Geest schittert? Die uitgerekend die woorden die Gabriël een paar dagen daarvoor sprak opnieuw legt nu in de mond van Elisabeth. En er zo een lijn ontstaat tussen de boodschap bij Elisabeth thuis en de eerste woorden in het huis van Zacharias en Elisabeth. Trek maar weer een heel eenvoudige lijn, gemeente, als het vanavond gaat om de gemeenschap der heiligen. Laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen. Dan bedoelt de Heilige Schrift daar niet mee een gezellig clubje dat één keer in de zoveel tijd even bij elkaar komt rondom een kopje koffie en een goed boek. Niet dat daar iets op tegen is. Maar als we dat bedoelen met de gemeenschap der heiligen, dan slaan we de plank mis. De gemeenschap der heiligen is allereerst dat mensen elkaar ontmoeten door Gods woord en Gods geest bij elkaar worden gebracht. En door de geest van God gebruikt worden om de ander, terwijl ze dat soms misschien niet eens zelf doorhebben, te dienen. Met de gave die de geest aan hem of haar gegeven heeft om de ander te kunnen dienen. Ik kijk met name in de richting van hen die de Heere mogen vrezen. Mag je die ontmoetingen ook kennen? Het kan met mensen uit de gemeente, is net hoe de Heere je leven leidt. Het kan met mensen uit de omgeving die lid zijn van een ander kerkverband. maar dat je al sprekend met elkaar en al luisterend naar de schrift in een gesprek een ander opeens iets hoort zeggen, wat de Heere misschien in die zondag daarvoor, in de prediking, of in het lezen, het persoonlijk lezen van de schrift, of in een dagboekje dat je gebruikt, eerder tegen je zei, en dat je in één keer in dat gesprek een lijn ziet lopen, waarmee de Heer het woord wat hij sprak wil bevestigen, door het nog een keer te laten zeggen, maar nu door een ander. Dit had Maria niet verwacht in het huis bij Elisabeth en Zacharias. Wel dat ze hartelijk zou worden ontvangen. En wel natuurlijk ook dat de harten samen zouden vloeien. De engel had het haar gezegd, dat haar nicht Elisabeth zwanger was geraakt en dat zij de voorloper van de zaligmaker ook straks zou voortbrengen. Maar dat in die eerste ontmoeting het naadloos aansluit op de boodschap van de engel Gabriel en zo in één keer hetzelfde woord een paar dagen later als een echo terugklinkt. Dat kunnen wij mensen niet organiseren. Maar daarin zien we opeens het werk van de Heilige Geest oplichten. Wiens persoon wij nu nog niet zien, maar zijn stem al wel zo vaak mogen horen. Ook door wat een ander zegt. Het is voor Elisa een persoonlijke bevestiging. Dat het woord van de engel gesproken waar is. Trek meteen maar een derde lijn, gemeente. Daar mogen wij dus ook om vragen. Het kan zijn dat een bepaald woord uit Gods woord steeds terugkomt in je gedachten. En dat je de zin en de betekenis daarvan op dat moment nog niet begrijpt. Misschien schud je het wel van je af. Of komt het weer terug. Leg dat dan voor de Heere neer in het gebed. En vraag maar aan God wat hij daarmee bedoelt te zeggen. En u heeft daarin trouwens nog een gebed uit Gods woord mee. De dichter van Psalm 62 zegt het toch letterlijk. God heeft één keer gesproken. Ik heb dit twee keer gehoord. Het woord vraagt om bevestiging. Het zij in de ontmoeting met iemand. Het zij in de prediking. Het zij op een andere wijze. Maar als God persoonlijk met die belofte iets tot u wilt zeggen, dan zal hij het herhalen. Daar ben ik van overtuigd, omdat we dat zo vaak ook terugzien in de schrift. En ik denk, als u de Heere mag vrezen, dat u dan met mij mag zeggen, dat we dat ook herkennen vanuit ons eigen leven. De Heere laat ons niet vragen, achterblijven met vragen, wat God nou precies tot ons bedoeld heeft te zeggen. Maar hij weet wie we zijn, ook in onze zwakte, in onze dwaasheid, in onze onkunde, met onze twijfel, met onze verwarring. En daarom bevestigt hij het woord zo vaak weer opnieuw. Laten we God daarvoor danken, gemeente. Als hij dat woord bevestigt, dat hoeft die ander nog niet eens te weten. Dat hij daarvoor gebruikt is of zij daarvoor gebruikt is. Laten we elkaar daarin ook beschermen tegen hoogmoed. Maar we mogen het wel bij de Heere terugbrengen. De Heere danken voor het stempel dat hij erop heeft gezet. Op zijn eigen woord, op zijn eigen belofte. En dat met kracht ook wilde verzekeren in ons hart en in ons leven. Maria komt binnen. Ze groet en Elisabeth groet. En op het moment dat ze groet, dan zegt Elisabeth dat het kinderke opspringt van vreugde. Hoe komt dat? Dat het zoontje dat Maria verwacht en het kindje dat Elisabeth verwacht op deze manier op elkaar reageren. Wel, dat komt in de eerste plaats omdat de Heilige Geest in het leven van Johannes de Doper die Elisabeth verwacht al aan het werk is. Laten we maar even kijken, gemeente, wat de engel daarover sprak toen hij de vader van Johannes de Doper ontmoette bij het altaar in de tempel van Jeruzalem. Dan zit ik in vers 11 en verder. Zacharias ziet dan de Gabriel staan. Hij schrikt. Vrees valt op hem. De engel zegt tot hem: vrees niet, Zacharias. Vers 13, uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. U zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Ook van zijn moeders lijflichaam aan. Achter dit moment dat Maria binnenkomt, haar stem klinkt door het huisje van Zacharias en Elisabeth. En Johannes daar direct op reageert in de moederschoot van Elisabeth. Schuilt het verborgen werk van de Heilige Geest. Die mensen, hoe oud ze ook zijn, hoe jong ze ook zijn, tot in de moederschoot toe, laat verblijden, verheugen in God hun zaligmaker. Daar is nou de Heilige Geest op uit. Dat mensen zoals u en ik onze diepste vreugde en blijdschap vinden in Christus. Dat is nou ook het hart van de gemeenschap der heiligen. Dat benadrukt zondag 21 zo nadrukkelijk. Christus en al zijn weldaden. Dat is dus iets anders, gemeente, dan dat we in een gezelschap zitten. Laat me heel duidelijk zijn, ik heb niets tegen gezelschapsleven op zichzelf genomen. Integendeel, ik denk dat we dat misschien wel weer terug moeten krijgen in deze tijd van individualisme. Maar ik weet ook van ontmoetingen waar het alleen maar ging over bekeringsgeschiedenis. En het ene verhaal was nog mooier dan het andere verhaal. Maar dat heeft niets met de gemeenschap der heiligen te maken. De gemeenschap der heiligen betekent dat mensen zich laven aan de liefde van God in Christus. Hij centraal staat. En dat daar hun vreugd, hun blijdschap, hun vrede in te vinden is en uitgeput wordt. Centraal hier in dit huis van Zacharias en Elisabeth staat niet de weg die God met Zacharias is gegaan, nog de weg die God met Elisabeth is gegaan, nog de weg die God met Maria is gegaan. Maar het kind, de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Als de stem van zijn moeder klinkt, zo zegt Elisabeth, dan hoort Johannes in de stem van Maria. Zijn zaligmaker. Wij zouden zeggen, hoe is dat mogelijk? Maria is nog maar een paar dagen in verwachting. Het leven dat zich ontwikkelt in haar moederschoot is nog niet eens goed te zien. Maar het gaat om God in Christus, die hier zondaren brengt rondom zijn woord en rondom zijn belofte. En hij laat verheugen in wie deze God, een God van volkomen zaligheid, in en door de zaligmaker voor mensen wil zijn. Het u trouwens ook even opgemeten, en dan trek ik maar meteen weer de volgende lijn bij dit eerste punt, dat op dit moment meteen de leeftijden wegvallen. We zeiden vanmorgen tegen elkaar, Maria, een jaar of 14, 15. Elisabeth, in ieder geval te oud om naar de mens gesproken nog zwanger te kunnen raken. En daarnaast kwam ze in de loop van haar leven erachter dat ze onvruchtbaar was. Maar rondom de Christus vallen die leeftijdsverschillen weg. En deelt zowel dat jonge meisje Maria als haar oudere nicht Elisabeth in dezelfde vreugde. Over de gemeenschap der heiligen gesproken, gemeente. De heiligen die de catechismus bedoelt vanavond, dat zijn dus geen bejaarde mens alleen. Ook niet volwassen mens alleen. Maar daar vallen vanavond ook heel nadrukkelijk, kijkt u ook maar even naar Lucas 1. Kinderen onder, zelfs ongeboren kinderen. Kinderen die vanaf de moederschoot al de Heere vrezen. Die vanaf kinds af aan op de wijze van een kind, met de woorden van een kind en met de beperkingen van een kind de Heere liefhebben en willen dienen. En dat valt weg, die beperkingen. En wij zouden zeggen dat kinderlijke, op het moment als het gaat over de Heere Jezus Christus. Ik hoop dat jij dat ook kent. Een ontmoeting met een kind of met kinderen die de Heere mogen vrezen. We zitten hier in de kerk en ik weet zeker ook thuis verschillende die werken in het onderwijs. Ik kan me niet voorstellen, als je al jaren voor de klas staat hier in de Calvijnschool, dat je nog nooit een kind in je klas hebt gehad die de Heere mag vrezen. Dat kan gewoon niet. Waarom niet? Omdat het de gebruikelijke wijze van de Heer is om juist in het leven van kinderen en van jonge mensen te gaan werken. De meeste kinderen van God worden bekeerd voor hun 20ste levensjaar. Vaak, als ze terugkijken, kunnen ze al vertellen over de eerste ritselingen van de Heilige Geest in de kinderjaren, toen ze nog jonger dan 12 waren. Neem dat mee in je gebed. Als je 's morgens de Bijbelvertelling moet doen. Let daar ook op in je toepassing. Daar zit altijd in de klas, ga daar maar eens vanuit, één of meerdere kinderen die de Heere mogen vrezen. En wat is het dan bijzonder, als zo'n kind na afloop van de dag even in de hal staat te treuzelen, net doet of het wat kwijt is geraakt, maar eigenlijk wacht op zo'n moment dat ze even alleen met de meester of de juffrouw kan spreken. En er zomaar opeens een gesprek ontstaat. En dan valt de meester weg, valt een kind weg en staan daar twee mensen die hun vreugde vinden in Jezus Christus, hun zaligmaker. Dat is nou de gemeenschap der heiligen. Ze vinden elkaar in hem, door wie ze zijn opgezocht en gevonden. Wat een vreugde in dat huisje van Zacharias en Elisabeth. Die vreugde was er al tot dit moment alleen bij Elisabeth. Want ergens achter in de hoek van die kamer zit haar man stil te zijn. Stom geslagen. Wat moet Elisabeth, mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, ook opknappen. Denkt u niet van dat bezoek van Maria. 6 maanden al in verwachting. En je man kan geen woord zeggen. Het enige wat hij doet is gebaren maken en schrijven. En ik geloof niet dat Zacharias het zo breed heeft tot dit moment. Dat van hem gezegd kan worden, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Nee, hij weet waarom hij moet zwijgen. Maar Elisabeth is in verwachting. En Elisabeth kijkt uit naar de komst van de zaligmaker. En als dan opeens haar jongste nichtje binnenkomt, waarvan ze van tevoren niet op de hoogte was dat God haar had verkoren, haar jonge nichtje Maria, om de moeder van de zaligmaker te zijn. En ze stapt in één keer in haar huisje en ze hoort de groet en de reactie van Johannes in de moederschoot daarop. Dan valt op dat moment alles in elkaar in het leven van Elisabeth. De puzzelstukjes passen opeens. In de groet van Maria, in de vreugde van Johannes de Doper, en in de blijdschap die haar moederhart vervult. En ze zegt het tegen Maria: gezegend zijt gij onder de vrouwen, vers 22. En gezegend de vrucht van uw buik. Maak er een stap naar het tweede punt. Hoe komt Maria eigenlijk bij die groet? Nou, we zeiden net tegen elkaar, dat waren de woorden van Gabriël. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Nu is het zo, gemeenten, en dat is ons wel vaker opgevallen, dat als de Heere spreekt in het Nieuwe Testament, hij bijna altijd woorden gebruikt die opgetekend staan in het Oude Testament. Ik zal vanwege de tijd maar één voorbeeld geven. Ik denk aan het moment dat de Heere Jezus later, 30 jaar later, Johannes de Doper opnieuw ontmoet. Bij de Jordaan. En er wordt ondergedompeld en de hemel scheurt dan open en dan klinkt er een stem. Deze is mijn zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. De Vader spreekt over het hoofd van de Zoon en door de werking van de Heilige Geest alle aan die er staan als getuigen bij de oevers van de Jordaan, getuigen van Jezus doop. Maar we zeiden al eens eerder tegen elkaar, dat zijn niet de woorden die de Vader op dat moment bedenkt. De Heer citeert daar Jesaja 42 vers 1. Om duidelijk te maken dat wat in het Oude Testament wordt beloofd, op dit moment opnieuw in vervulling gaat, daar staat hij, van wie Johannes sprak. De Zoon van de levende God, in wie de Vader een welbehagen heeft, de knecht des Heren. Wel, dat geldt ook voor de woorden die Gabriel uitsprak enkele dagen hiervoor tegen Maria. Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend de vrucht van uw buik, en de woorden die Elisabeth op dit moment uitspreekt. Ze staan hier twee keer in de Bijbel. Er is nog een derde keer. En ik wil dat toch even met u bekijken. Dat is Deuteronomium 28. Deuteronomium 28. Zoek het ook even met u op. Deuteronomium 28. Dat hoofdstuk gemeente is een soort toespraak van Mozes. Wanneer hij het volk voor de laatste keer toespreekt aan de grens van het land Kanaan. Mozes richt dan de gedenkstenen op. Dat wordt in hoofdstuk 27 besproken. En Mozes houdt dan het volk de vloek en de zegen voor. Het klinkt als een refrein in hoofdstuk 27. Vervloekt zijt gij, vervloekt zijt gij, vervloekt zijt gij. Als u die zonde doet en als u dat nalaat en als u daartegen ingaat. En vanaf hoofdstuk 28 klinkt het als een refrein. Gezegend zijt gij. En ik wil die eerste versen even met u lezen. Deuteronomium 28 vanaf vers 1. Dat zet als volgt in. Het zal geschieden. Indien gij de stem van de Heere uw God vlijtiglijk zult gehoorzamen. Zie, de dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord, waarnemen te doen al zijn geboden, uw nicht Elisabeth in zijn verwachting. Ze gaat met haast, die ik u heden gebied, zo zal de Heere uw God u hoog zetten, gezegend zijt gij onder de vrouwen, boven alle volken der aarde. Al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen wanneer gij naar de stem van de Heer uw God gehoorzaam zult zijn. Gezegend zult gij zijn in de stad, gezegend zult gij zijn in het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw buik. Wat bedoelt engel Gabriel met die groet die verwijst naar Deuteronomium 28? Vers 1 tot en met 3. En waarom neemt Elisabeth diezelfde woorden over en spreekt die nog een keer uit naar Maria? Wel, gemeente, in de eerste plaats, kijk eens even over de schouders van Elisabeth heen. Wie zit daar achter in die kamer? Er zit haar man. Was hij gehoorzaam? Deed hij wat Gabriel beval? En trouwens, we zagen vanmorgen het voorgeslacht van Jozef en Maria. Waren dat nou allemaal mensen die meteen klaar stonden toen de Heere zei dat ze iets moesten doen? En ze reageerden meteen met, zie, hier ben ik, de dienstknecht of de dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. Nou, als u die namen nog eens een keer terugladert, in het licht ook van de prediking van vanavond, dan kunnen we bij al die namen, voor zover daar wat van opgetekend staat in het Oude Testament, wel iets of meer dan iets vertellen waarom deze mensen niet meteen klaar stonden. En wat reden was daarachter. Maria wordt niet gecomplimenteerd voor goed gedrag. Ze krijgt een pluim. Nee. Zij wordt aangesproken op haar geloofsgehoorzaamheid. En daarin neemt zij de plaats in van het hele volk. Dat in de loop van de eeuwen het woord van God niet gehoorzaam was. Van Israël. Maar nu God gaat werken in deze tijd. Nu hij opeens dit onbekende meisje plotseling in de schijnwerpers van de heilsgeschiedenis plaatst. En haar als de uitverkorene onder de vrouw in het middelpunt zet. Laat de Heer ook zien wat geloofsgehoorzaamheid vermag. En dat God daar zijn zegen aan wil verbinden. En het wordt erkend. Herkend en erkend door de mensen om haar heen. Die net als Maria de Heere vrezen. Ik trek een lijn gemeente naar de gemeenschap der heiligen. En ik wil dat doen aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik heb het al vaker gezegd hier op de kansel in Sliedrecht, dat in mijn jeugd oudere mensen van groot belang zijn geweest. Oudere mensen die de Heere vreesden. Als ik terugkijk op die periode gemeente, dan waren dat altijd mensen die nooit tegen mij zeiden, jij bent een kind van God. Of ik vind dat jij wel aardig goed je best doet. Of ik houd je voor een bekeerd iemand. Ze hebben nooit, om dat uitdrukking maar te gebruiken, me de handen opgelegd of bevestigd. Soms was ik daar wel eens op uit in een gesprek. Je bent onzeker en vol vraag. Maar het is me goed dat ze dat nooit hebben gedaan. Ze kunnen de plaats van de Heere niet innemen. En dat mag ook niet. Dat is ook een les voor ons. Voor ons in de gemeente. Hoe we met elkaar omgaan. Ook al weet je van elkaar dat je de Heere mag kennen. De ander heeft niets aan het handje dat jij legt op zijn of haar geestelijke krullenbol. Dat is ten diepste arm en schraal. Ik kan het daar ook niet mee doen. God zal toch zelf zijn stempel erop moeten zetten, of niet? Maar toen ik was nog erg jong, voor het eerst aan het avondmaal mocht gaan en in de week daarna op bezoek ging bij twee ouderen die de Heere mochten vrezen, hebben ze het helemaal niet gehad over die avondmaalzondag, hoewel ze me zagen zitten. Ze begonnen met me te spreken over de gastheer aan de tafel. Over de zaligmaker Jezus Christus. En dat was aan de ene kant herkenning. Maar als ik naar ze zat te luisteren, dan proefde ik ook dat zij meer van hem mochten kennen dan ik op dat moment had gezien. En dat maakte hongerig naar meer. Kijk, dat is nou geestelijke opvoeding. Een onderdeel van de gemeenschap der heiligen. Dat waren mensen die net als Nathanael een broer, broertje, zus, zusje bij Jezus brachten. Zo sprekend, pratend, luisterend naar elkaar. En daar zit onze jeugd nou ook op te wachten. Op dit soort mensen. En ik stel die vraag maar vooral in de richting van de avondmaalgangers die al wat op leeftijd zijn. Misschien al 10, 20 jaar aan mogen gaan aan de avondmaalstafel. Bid jij nou om die gaven? Ik vraag vanavond niet of je die gaven hebt. Maar ik vraag vanavond wel of je die geestelijke wijsheid begeert van de Heere. Om zo'n dwalende ziel die de Heere vreest, maar tegelijkertijd zo wankelmoedig is, bij de hand te kunnen nemen. En hem of haar bij Jezus te brengen. Kijk, dat doet Elisabeth. Met die groet aan Maria. Wijzen Maria terug naar het woord. En zet een streep terwijl ze het woord citeert onder het werk van de Heilige Geest in het hart van deze jonge vrouw. Gezegend zijt gij. Er is er maar één die een mens kan zegenen. En dat is God. Onder de vrouwen. Wat een blijdschap moet dat zijn voor Maria. Niet dat Elisabeth het erkent. Maar dat het woord op haar leven wordt gelegd als een stempel. Ze vindt haar blijdschap in het woord. Maar er is nog iets wat opvalt, gemeent. Als we nu even met elkaar ook kijken naar Elisabeth. Dan valt mij ook iets op in de houding die Elisabeth aanneemt naar Maria. En ik wil vanaf dit moment ook langzaam maar zeker toe gaan werken naar het Advents-evangelie. Want wat zegt Elisabeth? Als hij Maria aanspreekt, dan zegt ze vers 42, gezegend zijt gij onder de vrouw en gezegend de vrucht van uw buik. En dan gaat het verder. Van waar komt mij dit? Dat mijn jongste nichtje bij mij komt? Nee, dat staat hier niet. Dat hadden we verwacht. Zeker in deze tijd. Waar zoveel ongezag heen hangt. Waar leeftijdsverschillen ertoe doen. Al ben je dan nicht van elkaar. Elisabeth is wel vele malen ouder dan Maria. En je zou verwachten dat Maria juist daarom uit respect en ontzag Elisabeth ook als eerste aanspreekt. Maar de rollen zijn hier omgedraaid. En Elisabeth legt het ook uit. Ze zegt tegen Maria, ik wil dat nog een keer lezen. Van waar komt mij dit? Dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. Ziet u dat? Mijn Heere. Met andere woorden, Elisabeth beleidt dat zij dienstmaagd is van de Heere die Maria draagt in haar moederschoot. Daarin staan ze naast elkaar. En Maria die een paar dagen daarvoor tegen de engel zei, zie de dienstmaagd van de Heere, mij geschieden naar uw woord. Ze ontmoet een oudere nicht die direct naast haar gaat staan, omdat ze beide dezelfde Heere dienen. Een van de grootste gevaren voor de gemeenschap der heilige gemeente is hoogmoed. Heb jij daar ook last van? Wat ligt dat op de loer, hè? Dan ga je zaterdagavond op de koffie bij iemand in de gemeente, waarvan je weet, die mag ook de Heere vrezen. Je ziet er naar uit dat het gesprek niet alleen gaat over koetjes en kalfjes en het mooie weer, maar je wil ook graag aansturen op een geestelijk gesprek van hart tot hart. Ga je van tevoren bedenken wat je gaat vertellen? Of vouw je handen? En je laat je het aan je meester over. Hoe dat gesprek gaat. Als je dat laatste doet, dan is de kans buitengewoon groot. Dat je een prachtige avond uit Gods hand mag ontvangen. Waarin het gaat over het werk van de Heere. Waarin je je samen mag verlustigen in wie de Heere kan en ook wil zijn. Waarin je elkaar tot een hand en voet mag zijn. Kijk naar Maria en Elisabeth. Ze vertroosten elkaar, ze onderwijzen elkaar. Maar ga jij opdissen wat jij hebt meegemaakt? Nou, dan kun je beter thuis blijven. Twee dienstmaagden die de Heere Jezus centraal stellen. En hem willen dienen. Weet u wat mij zo ontroert, gemeente? Dat Elisabeth niet blij is met de komst van Maria. Ja, misschien hebben ze elkaar al jarenlang niet gezien en gesproken. Maar blijkbaar hebben ze een goede band. Maar ze kan er niet over uit dat door Maria de Heere bij haar komt. Tot haar komt. Dat maakt haar klein. En tegelijkertijd ook vol van vreugde in God. Elisabeth krijgt bezoek van haar Here en van haar Meester. Dat hoeft niet alleen te gebeuren, gemeente, in een ontmoeting tussen twee familieleden. Wat is het een zegen trouwens, als je in zo'n familie mag leven. Waar meerdere mensen de Here mogen vrezen en liefhebben. Er zijn er onder ons ook die het pijn kennen dat ze niet zo'n familie hebben. En dat ze misschien wel als enige in de familie de Here mogen kennen. Het kan best zijn dat de rest van de familie ergens in de kerk zit of in onze gemeente. Maar dat je in geestelijk opzicht geen voet aan de grond krijgt omdat er gewoon geen geestelijk leven is. Dat is natuurlijk niet gewoon, maar de familie vindt dat gewoon. En wat geeft dat soms een armoede, een kilte, pijn. Maar wat is het ook groot als je bezoek krijgt, zomaar spontaan ergens. Ik moet denken aan een goede geestelijke vriend van mij, gemeente, die werkt in een fabriek. Waar hij, zo zei hij dat tegen mij, de enige is die en naar de kerk gaat. Daarin was hij al de enige. En de Here vreest. En de een of de andere keer, soms heb je er geen last van. Maar hij was toen ook best wel zwaarmoedig. En het vloog hem op enig moment gewoon aan. Here, nou heb ik het zondag zo goed onder het woord. En door de week ontmoet ik niemand die u mag kennen. En hij legde dat 's morgens vroeg voor in het gebed. De man is heftruckchauffeur en moest midden op de dag een vrachtwagen los. Er ontstond een gesprek bij de laadklep en hij ontmoette een godvrezende vrachtwagenchauffeur. Die kun jij misschien morgen ook ontmoeten. Sta je daar open voor? Is dat ook jouw gebed? Aan de lopende band? Busje onderweg naar je werk? Stijger op de bouw? Als je op bezoek gaat bij een bedrijf, zo even bij het hek, bij de kalfijnschool. Je kent die moeder misschien alleen maar van gezicht. Zomaar even een vraag, hoe had jij het gisteren? En kijk dan maar eens hoe dat landt. En wat er gebeurt. Wat mogen we doen, gemeente? Waarom? Omdat de Heere mensen bij elkaar wil brengen. Die Gods lof verkondigen. Die elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn. En is het groot als je uit elkaar gaat, dat je niet zegt, wat was dat nou een bijzondere man? Wat heb ik genoten van het gesprek met die vrouw? Maar waarom kwam God door hem of haar bij mij op bezoek? Dat je daarin ook iets mag zien van het werk van de Heer en de zorg van de Heer voor jou persoonlijk in de ontmoeting met die ander. Maar dit woord, gemeente, bij Elisabeth reikt iets verder. Kijk even met mij naar dat laatste punt, Zacharias. Die ziet het allemaal voor zijn ogen gebeuren. Wat? Wel dat Maria afreist naar zijn huis. Dat ze binnenkomt. Dat die groet klinkt. En dat hij ziet het, hoe Maria vervuld is met de Heilige Geest. Elisabeth vervuld raakt met de Heilige Geest. Johannes de Doper opspringt van vreugde. En de man zit ernaast en heeft niets. Waarom handelt de Heere nou zo met Zacharias? Doet de Heere dat om die... Mag ik het gewoon eens heel menselijk zo zeggen, gemeente, om Zacharias nog eens even een zet na te geven, hem in zijn sop te laten gaarkoken, had hij maar geloofd daar in de tempel. En nu, nou ja goed, nu moet hij zelf maar voelen. Het ongeloof van hem. Is de Heere zo? Kent God hart de gedachten? Nee, hij zegt toch van zichzelf, grimmigheid is bij mij niet. Als hij slaat, kastijdt hij uit liefde. Dat wil Lucas ook laten zien, gemeente. En dat doet de Lucas met een paar van belangrijke sleutelwoorden. We moeten nu even gaan schatgraven, als ik het zo mag uitdrukken. En daarvoor moeten we even terug naar het begin. Dat Maria opstaat, vers 39, in die dagen. En dan staat er, ze reist met haast naar het gebergte in de stad Juda. Reizen, dat is een sleutelwoord in het Lucas-evangelie. En dat verbaast natuurlijk ook ergens niet. Want van de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, heeft Lucas het meest gereisd. Hij reisde mee met Paulus op de zendingsreis. Hij reisde mee met Paulus uiteindelijk naar Rome. En heeft daar waarschijnlijk ook het levenseinde van Paulus meegemaakt. Als er een man is geweest die veel van de wereld heeft gezien, dan is dat Lucas wel. Je merkt dat ook, dat dat doorklinkt in zijn evangeliereis. En dat hij aan de hand daarvan ook het leven van de Heere Jezus beschrijft. Nergens in het evangelie van het Nieuwe Testament wordt er zoveel gereisd als juist in het Lucas-evangelie. Als ik even Johannes erna plaats om dat verschil te laten zien, dan zou je kunnen zeggen, Johannes is de evangelist van het zitten. De Heere Jezus is in gesprek met Nicodemus en hij zit. Hij is in gesprek met de Samaritaanse vrouw en hij zit. Hij is in Betanië en hij zit en hij ligt aan die tafel. Johannes is het evangelie van de rust, van het blijven in mij. En Lucas is het evangelie van reizen. Welke reis? Wel de reis van de Zoon van God uit de hemel naar de aarde. Belangrijk moment, gemeente, om dat ook te laten zien, die lijn. En we hebben die lijn ook nodig om zo meteen de toepassing te kunnen maken. Is in Lucas 9. Laten we dat maar even openslaan. Lucas 9, vers 51. Daar gaat de wissel om in het Lucas-evangelie. De Heer Jezus heeft heel veel gereisd, aldus Lucas. Vooral in het noorden van Israël. Maar nu die periode is afgesloten en hij afscheid genomen heeft van Capernaum, waar hij tot die tijd heeft gewoond, zet de reis voort, Lucas 9, vers 51. En dan maakt Lucas ook meteen duidelijk wat voor reis de Heere Jezus maakt, vers 51, het geschiedde als de dagen van zijn opneming, van zijn hemelvaart vervuld werden. Zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Hier gaat de reis dus verder. Eerst vanuit de hemel met eerbied gesproken. Naar de aarde. Nog geen paar dagen in de moederschoot van Maria. Of de reis gaat verder. Van het huis van Maria naar het huis van Zacharias en Elisabeth. De Heer Jezus wordt geboren. Maar wat wordt er gereisd? De hele wereld wordt beschreven. Op naar Bethlehem. Net in Bethlehem geboren. Op reis naar Egypte. Wachten totdat die stadhouder gestorven is. Terugreizen naar Nazareth. Opgroeien. Lucas is de enige die vertelt dat Jezus als 12-jarig kind afreist van het noorden naar Jeruzalem in de tempel om daar in het huis van zijn vader te zijn. En zo gaat de reis maar door, uiteindelijk met maar één doel, terug naar de vader. Van de vader naar de vader. En onderweg op bezoek bij iemand als Zacharias. Je hoort Elisabeth het zingen. Van waar is het nou? Hoe komt het nou? Wat zit daar nou achter? Wat beweegt die Heere om tot mij af te komen? Wel, Elisabeth, dat is niet alleen om ter bevestiging van Maria. Daarvoor gebruikte je de Heere jou toen je haar begroette met die woorden, gij gezegende onder de vrouwen. Dat is niet alleen tot vreugde van Johannes de Doper, die in jouw stem de stem van zijn meester hoorde en zich niet langer meer kon bedwingen, maar opsprong van vreugde. Dat is niet alleen tot vreugde van Maria, die deelt in de blijdschap van Elisabeth. Maar kijk daar eens in de hoek. Daar zit nou die stomgeslagen Zacharias. Tegen wie de engel had gezegd, gij zult grote vreugde en blijdschap ondervinden en velen zullen zich in hem verblijden. In Johannes en in zijn meester. Daarom komt de zaligmaker nu op bezoek bij Elisabeth in het huis van Zacharias. God ziet die man zitten, gemeente. En de Heere negeert hem niet. Maar laat voor zijn ogen zien dat het werk van God doorgaat. Dan trek ik toch even een lijn naar de gemeenschap der heiligen. Kijk, wat wij nou niet kunnen. Iemand uit het moeras van het ongeloof en van de vertwijfeling uittrekken. Ik heb al de handen vol aan mezelf. Ik kan mezelf niet eens overeind houden. En ik denk u ook niet, of wel? Ik moet het ook elke keer hebben van wat ik krijg. Wat God geeft. En wij mogen anderen wel wijzen op het adres. Waar alles is te krijgen, en dat doe je toch. Vanuit de gunning. Vanuit de liefde. En wat kun je eronder gebukt gaan? Moet voor de Elisabeth wat geweest zijn. Door haar man weet ze wie ze verwacht. Hier ontvangt ze de vreugde. En haar man zit daar in die hoek. Stil. Geslagen. Maar nou komt God op bezoek in het huis van Zacharias. Hij laat deze vrouwen delen in de vreugde. Waarom doet de Heere dat? Om aan Zacharias te laten zien. Als zo meteen je mond weer wordt geopend. Want die mond wordt geopend. Dat heb ik beloofd. In de tempel, in de schaduw van het altaar. Als het kind wordt geboren, mag je weer spreken. Is het eerste wat je gaat doen. God loof voor al zijn weldaden. Bewezen aan je vrouw Elisabeth, aan je nichtje Maria, aan je zoontje Johannes, aan de zaligmaker die je al mocht zien in de komst van zijn moeder Maria. Het is dezelfde vreugde waarin de Heer je zometeen ook wilt laten delen, Zacharias. Als hij je mond opent en je mond vol giet door de gave van de Heilige Geest van vreugde in God en in Gods werk. Kijk, dan slaat de ongeloof om in een helbegeerig verlangen naar de vervulling van Gods belofte. En dat kan de Heere gebruiken in de gemeenschap der heiligen. Dat wanneer iemand in alle stilte zit mee te luisteren, misschien tegen jou moet zeggen, ik kan er op dit moment niet bij. Want in mijn hart is het op dit moment zo heel anders. Dat de Heere door de ontmoeting met de mensen om hem of haar heen het werk van de Heilige Geest laat zien. Zodat deze persoon die zwijgend binnengaat, weer zwijgend teruggaat naar huis. Maar met één groot verschil. Hij kwam zonder verwachting binnen en hij gaat met gebed naar huis. God staat in voor zijn werk. En op zijn tijd en op zijn wijze zal hij ook die lege harten vervullen met zijn aanbiddelijke, onbegrensde liefde. Amen.